Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. Op een dag, als Henry in juffrouw Helen's kamer binnenkomt, is ze juist bezig om een kist met boeken open te maken. Kom, Henry, zegt ze, help mij om deze boeken uit te pakken en draag ze naar mijn boekenkast. Terwijl ze zo samen aan het werk zijn en kleine Henry blij is dat hij iets voor juffrouw Helen kan doen, zegt ze, kijk eens, Henry, deze boeken hebben allemaal een verschillende kaft. En sommige boeken zijn groter van model dan andere. Maar hun inhoud is allemaal hetzelfde. Al deze boeken zijn het woord van God. Wanneer je dit boek leest en met Gods hulp zijn geboden die erin geschreven staat onderhoudt, dan zal het jou op de weg naar de hemel ook de weg daarnaartoe wijzen. O, zegt de jongen verlangend, wat zou ik graag een van deze boeken willen hebben? Ik wil al mijn speelgoed en ook mijn kleine wagen aan u geven voor één zo'n boek. Begrijpend knikt zij naar Henry en zegt, nee, lieve jongen, dat is niet nodig. Je speelgoed mag je houden, maar je zult toch één van deze boeken krijgen. Zoek maar uit welk boek je het liefst wil hebben. O, dank u wel, zegt Henry verheugd. Hij draaft naar de veranda en roept Bosie om hem te helpen. Bosie, welk boek zal ik kiezen? Vraagt hij opgetogen. Dit boek met de mooie rode kaft van Marokkaans leer of dat boek van purperkleur? Na overleg met Bosie besluit hij welk boek hij het mooiste vindt en bedelt hij juffrouw Helen om een lapje zijde, die hij samen met Bosie naar de kleermaker brengt om er een tas van te laten naaien, waarin hij zijn eigen Bijbel kan bewaren. Nog diezelfde dag vraagt hij juffrouw Helen of ze hem toch alsjeblieft wil leren lezen in zijn eigen Bijbel. Ze begint er meteen mee. Het duurt wel een paar weken voordat hij het eerste hoofdstuk uit Genesis zelf kan lezen. Maar het tweede hoofdstuk gaat gemakkelijker. En het volgende nog beter, totdat hij spoedig in staat is elke tekst uit de Bijbel zonder aarzelen te lezen. Wat een dankbaarheid tot de Heere is er in juffrouw Helen's hart als zij het resultaat van haar arbeid aan Henry ziet. In de tijd van haar verblijf heeft zij met de hulp van de Heere deze kleine weesjongen vanuit een staat van de diepste heidense duisternis en onwetendheid tot een noodzakelijke kennis van de christelijke geloofsleer gebracht. De Heere heeft haar naar deze plaats in India gebracht om dit weeskind te ontmoeten en haar gebruikt om Gods woord in zijn handen te geven en het te leren lezen. Tot hiertoe heeft de Heere op een bijzondere wijze haar gebeden voor dit kind willen verhoren. Heel snel nadert nu de tijd dat zij kleine Henry moet gaan verlaten. De dame uit de villa, Henry's pleegmoeder, vindt dat de jongen nu voldoende onderwijs heeft ontvangen. Hij kan nu lezen en schrijven en heeft naar haar inzicht geen speciale onderwijzeres meer nodig. Wat kijkt Henry treurig als juffrouw Helm hem vertelt dat ze spoedig afscheid van hem moet nemen. Het doet haar pijn om Henry's verdriet te zien. Als ze vertrokken is, zal er niemand meer zijn die met kleine Henry over Gods woord zal spreken. Henry kan nu wel zelf inlezen, maar Henry is nog zo jong Hij heeft het zo nodig om verder in de geloofsleer onderwezen te worden. Juffrouw Helen weet dat de Heere machtig is om na haar vertrek andere christenen te sturen voor Henry's verdere ontwikkeling. Zij mag deze zorg ook weer in het gebed bij haar Heere bekendmaken en hem smeken om kleine Henry niet alleen te laten in zo'n heidense omgeving. Een paar dagen voor haar vertrek neemt zij Henry mee naar haar eigen kamer. We gaan samen nog eens over alle bijbellessen praten, Henry, vertelt ze hem. Ik zal jou de vragen stellen en jij mag de antwoorden geven. Dan kunnen we zien hoeveel jij van de bijbellessen geleerd hebt. Haar eerste vraag is: hoeveel goden zijn er? Henry geeft het antwoord. Daar is één God en er is geen ander dan Hij. Marcus 12, vers 32. Geloven wij dat er drie personen in deze God zijn? Ja, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. 1 Johannes 5, vers 7. Wat wordt bedoeld met het woord? Kun je dat in de Bijbel lezen? Ja, want Johannes zegt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie: in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Heeft God de mens goed en zonder zonde geschapen? Ja, dat is geschreven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, het laatste vers. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Zijn de mensen nu nog zo goed en oprecht? Weet jij de naam van iemand die altijd goed doet en geen kwaad? Je moet niet een naam uit de Bijbel noemen, maar van iemand die jij zelf kent. O, zegt Henry, als ik met u naar de markt zou gaan en u ziet al die mensen daar kopen en verkopen, dan zou u niet één mens vinden die goed is. Ja, jongen, dat begrijp ik, maar denk eens aan de mensen die dichter bij ons zijn. Ken jij dan iemand die goed is? Bedoelt u van de bedienden uit de villa? Of bedoelt u de dames die vaak bij mijn mama op visite komen? Ze hebben gelachen en gespot over de Bijbel. Ik begreep goed wat zij bedoelden. En mama lachte ook om hun oneerbiedige grappen. Nee, ze zijn niet goed. Dat heb je goed gezien, Henry. Die dames hebben geen eerbied of liefde voor God en zijn woord. Maar als wij zo over hun fouten spreken, terwijl zij het niet horen, daar worden zij niet beter van. Daarom moeten wij hun fouten niet opnoemen, tenzij wij ook voor hen bidden. Of de Heere hen wil bekeren en hun een nieuw hart wil geven. Maar denk nu weer aan die vraag die ik jou stelde. Zijn er heel dicht bij ons mensen die goed zijn? Hier in de kamer is een kleine jongen. Zijn naam is Henry. Is hij een jongen die helemaal goed is, zonder kwaad? Henry kijkt haar wat verbaasd aan. Wat bedoelt die juffrouw Helen nu? Ze praat rustig verder en zegt: een paar maanden geleden was deze kleine jongen gewend om leugens te vertellen. Hij jokte elke dag. Henry's gezichtje betrekt. Hij vindt het helemaal niet fijn dat de juffrouw dat zegt. Juffrouw Helen ziet de onrustige uitdrukking in zijn ogen wel. Maar ze gaat toch verder om zijn fouten op te noemen. Gisteren zag ik Henry. Hij stond buiten bij de paarden. En toen zag ik dat hij ineens vreselijk driftig werd. Hij schreeuwde lelijke woorden tegen de stalknecht en sloeg en schopte hem, omdat de knecht hem niet op de rug van het paard wilde zetten, om hem te laten rijden. Een kleur van schaamte gloeit op Henry's gezichtje, als de juffrouw dit zegt. Zijn hoofd buigt voorover. Hij staart verlegen naar de grond, terwijl tranen zijn ogen vullen. Ja, hij weet het nog goed, hoe lelijk hij tegen de stalknecht gedaan heeft. Maar hij hoopte dat niemand zijn driftbui gemerkt had. En nu heeft juffrouw Helen, van wie hij zoveel houdt, alles gezien. Het was erg verkeerd van mij, zegt Henry zacht. Ik hoop dat de knecht niet veel pijn gehad heeft van mijn klappen en ik heb gevraagd of de Heere het mij wil vergeven. Toen ik vanmorgen buiten kwam, heb ik direct tegen de stalknecht gezegd dat ik er spijt van heb en het nooit weer zal doen. En ik heb hem al mijn zakgeld aan hem gegeven. Juffrouw Helen knikt hem vriendelijk toe als ze zegt: dat heb ik vanmorgen ook gezien, Henry. Je kunt nu een antwoord geven op mijn vraag. Of jij een goede jongen bent, zonder kwaad. O nee, ik weet dat er veel kwaad in mij is. Ik ben niet goed zoals God het wil. Ik heb heel verkeerde dingen gedaan, die niemand gezien heeft. Bosie weet het ook niet. Maar God heeft het alles gezien. Hij weet de ondeugende dingen die ik gedaan heb. En wat verdrietig, zegt hij, de Heere weet ook de boze dingen die ik denk. Hij weet helemaal hoe verkeerd ik ben. Denk jij dat jij een zondaar bent, Henry? Het kind heft zijn gezichtje omhoog. En juffer Helen ziet tranen van verdriet in zijn blauwe ogen, als zij fluistert: ik ben een groot zondaar. Waar gaan zondaren naartoe als ze sterven? Henry noemt de tekst die hij in een bijbelles geleerd heeft. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Psalm 9, vers 18. Hoe kun jij, Henry, zondaar, verlost worden? Als ik in de Heer Jezus geloof. Staat dat in Gods woord? Ja, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Handelingen 16, vers 31. Wel, Henry, als jij gelooft in de Heer Jezus, kun je naar de hemel gaan met al je zonden? Kunnen zondige mensen in de hemel zijn? O nee, God kan geen zondaren verdragen. Hij is te rein van ogen, dan dat hij het kwaad zou zien. En dan kijkt hij haar zo ernstig aan. En niet zonder ontroering antwoordt hij: maar de Heer Jezus wil mijn zonden wegnemen door zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. Het kind zit een poosje stil en dan herhaalt hij het. Hij wil mijn zonden wegnemen. Ik geloof dat hij mij een nieuw hart wil geven en dan zal ik rein zijn, zoals de Heer Jezus rein is. En dan? Hij sluit zijn ogen. Een ontroering trekt door hem heen en daarna fluistert hij: Dan zal ik altijd bij hem zijn, zonder zonden. Bewogen tot in het diepst van haar ziel, luistert juffrouw Helen naar haar kleine leerling. In haar hart is een stil dankgebed dat zij dit uit de mond van kleine Henry mag horen. En ze gelooft dat die woorden uit zijn hart komen, Maar ze laat het niet aan Henry merken welke waarde zijn woorden voor haar hebben. Ze spreekt er niet over, maar schrijft het op in haar dagboek en bewaart al deze dingen in haar hart. Juffrouw Helen blijft het gesprek met de kleine Henry vervolgen en ze vraagt hem: "Vertel mij eens, Henry, wat bedoel je met een nieuw hart krijgen?" "Oh," zegt de jongen, "voordat ik de Heer Jezus lief had, wilde ik steeds ondeugende dingen doen. Ik dacht alleen aan mijn eigen plezier. Ik hield alleen van mijzelf en van Boosie. Ik dacht er nooit aan om andere mensen te helpen. Ik lustte graag fruit, snoep en bonbons. En ik was zo hebzuchtig dat ik wel 100 leugens durfde vertellen om een mond vol snoep te krijgen. Ik was ook driftig en hoogmoedig. Als de bedienden uit de villa en de mensen op straat een buiging voor mij maakten en zeiden: 'Meester, wij groeten u,' dan voelde ik mij erg trots. En u kunt niet begrijpen hoe wreed ik was tegen allerlei soorten kleine dieren die ik te pakken kon krijgen. Zelfs tegen de arme kakkerlakken. Ik maakte ze dood, alleen voor mijn eigen plezier. Maar nu merk ik dat mijn hart een beetje anders wordt. Ik bedoel een klein beetje, want ik heb al mijn snoep nu aan de jongen gegeven die de vloeren veegt. Dit werk werd in die tijd alleen door de laagste kasten van die Indiase bevolking gedaan. Maar ik weet ook dat mijn hart nog lang niet schoon is. Maar God kan het rein maken als het hem behaagt." "Je moet elke dag bidden, mijn lieve jongen," zegt juffrouw Helen. "Ja, wel een keer, een paar keer per dag. En in de nacht, als je wakker bent, moet je bidden of God zijn Heilige Geest in je hart wil geven. Om het rein te maken en je te zuiveren en je zuivere gedachten te geven. Je moet bidden of de Heilige Geest je wil leiden en leren hoe je moet leven. Gezegend zijn zij die de Heer Jezus Christus lief hebben, mijn kind. Voor hen is geschreven in Johannes 14 vers 21. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren." Dan sluit juffrouw Helen de kamerdeur. Samen met de kleine Henry knielt ze voor de Heere neer en bidt God of hij om Jezus wil het kind een nieuw hart wil schenken, naar de woorden van Psalm 51. "Verberg uw aangezicht van zijn zonden en delg uit al zijn ongerechtigheden. Schep in hem een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van hem een vaste geest." Zo smeekt zij de Heere. Als ze klaar is met bidden en van haar knieën opgestaan is, kust zij de kleine Henry en vertelt hem met tranen dat ze nu spoedig afscheid van hem moet nemen. Zij zal ver, heel ver bij hem vandaan gaan, terug naar Engeland. Geschrokken kijkt Henry haar aan. Even staart hij bewegingloos en zwijgend naar zijn juffrouw. Dan barst hij in tranen uit en roept schreiend: "Wat moet ik doen als u weg bent? Ik heb niemand om mee te praten als alleen Boosie mijn drager. Want mijn mama houdt niet van mij. Oh, dan ben ik weer helemaal alleen bij de inlandse bedienden. Dan kan ik niemand met mij bidden. Blijf toch bij mij," snikt het kind, terwijl hij zijn armen om haar hals slaat. "Mijn arm kind," zegt juffrouw Helen ontroerd. "Henry, je mag niet twijfelen aan Gods macht. Toen de Heer Jezus zijn discipelen moest verlaten, sprak hij: Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Johannes 14, vers 18. Mijn lieve jongen, luister nu goed. Denk je dat de gezegende Heer Jezus, die zijn liefde in jouw hart geopenbaard heeft, jou nu alleen zal laten zonder troost? Denk erover hoe goed hij voor jou was om je terug te roepen van het pad naar het verderf en van de weg naar de hel. In Gods voorzienigheid ben ik hier gekomen, Henry, om jou te ontmoeten. Toen ik jou de eerste dag zag, wist je niets, totaal niets van de heilige naam van de Heer Jezus. Je leefde als een heidenkind tussen de heidenen hier. In Gods voorzienigheid mocht ik zo lang hier wonen om jou uit de Bijbel te vertellen en je te leren lezen. God gaf mij liefde om jou te onderwijzen en je een Bijbel te geven. Hij gaf mij liefde om bij jou te willen blijven. En hij, die jou uit de duisternis geroepen heeft, is getrouw. Mijn lieve kind, hij kan jouw ziel en lichaam beschermen. Dat staat in zijn woord geschreven in Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Juffrouw Helen zit nu even stil op de bank met Henry naast zich. Het kind rust in haar armen als zij voor hem zingt. Jezus zocht mij in een ver, vreemd land, in duisternis dwalend, zo ver van zijn kudde, om mijn ziel te redden van het grootste gevaar, treedt hij voor mij in met zijn dierbaar bloed. Dit vers leert hij van haar, om het ook later in zijn eenzaamheid vaak te zingen. In de paar dagen die nog volgen voor juffrouw Helen's vertrek, spreekt ze veel met Henry over de macht en de liefde van de zaligmaker, om hem te beschermen tegen de invloeden van de heidense duisternis om hem heen. De dag van haar vertrek breekt aan. Met een treurig gezichtje loopt Henry dicht naast juffrouw Helen, zijn hand stijf om haar vingers klemmend. Hij kan haar niet loslaten, hij durft niet alleen achter te blijven. De bedienden dragen haar koffers naar de rivier, waar een passagiersboot aan de kade gemeerd ligt. Henry mag met Boosie op het schip om daar afscheid te nemen. Op het dek is het een roezige drukte van passagiers met koffers en dozen die een geriefelijke plaats zoeken voor de lange tocht over de Gangesrivier naar de stad Berhampore. Vandaar kunnen ze verder reizen naar de grote zeehaven aan de kust. Als juffrouw Helen voorzichtig Henry's hand losmaakt van haar vingers om hem de laatste afscheidskus te geven, begint hij zo erbarmelijk te huilen dat verschillende reizigers wat onderzoekend en vertederd naar het kind kijken. Nu moet je met Boosie meegaan, mijn kind, fluistert ze in zijn oor. De Heere zal voor jou zorgen. Hij zal je niet alleen laten, Henry, spreekt ze met overtuiging. Bij het afscheid van Boosie geeft ze hem een geldgift en zegt hem dat zij erop vertrouwt dat hij goed voor Henry zal zorgen en hij nooit vergeten mag wat ze hem uit Gods woord verteld heeft. Boosie belooft haar plechtig dat hij niets zal nalaten in de verzorging van Henry. Juffrouw Helen's laatste woorden aan Henry zijn: Mijn kind, je moet met Gods genade proberen van Bozi een christen te maken, zodat hij niet meer bij de heidenen behoort, maar hij bij Gods volk geteld mag worden. Als de rivier aan de rivieroever blijft Bozi met de kleine Henry in de schaduw van een palmboom wachten tot de touwen aan de kade losgemaakt worden en het schip langzaam wegglijdt over de brede stroom van de Ganges. Vanaf het schip blijft juffrouw Helen heel lang naar de rivieroever staren, waar ze de twee figuren onder de palmboom steeds kleiner worden. De donkere Indiase Bozi en de kleine blonde Henry, die zo eenzaam achterbleven. Juffrouw Helen bidt voor de twee mensen, voor kleine Henry en zijn drager, die spoedig uit het gezicht verdwenen zijn. Maar de grote herder der schapen, die zijn dwalende lammeren vanuit alle landen, volken en talen verzamelen zal, hij ziet hen wel en hij zal voor hen zorgen, dat mag ze geloven. Pas dan, als het schip ver weg in de nevel verdwijnt, tilt Bozi de kleine jongen in zijn armen en draagt hij het bitter schreiende kind op zijn sterke schouders terug naar de villa. Vanaf het moment dat juffrouw Helen per schip vertrokken is, wordt kleine Henry door zijn pleegmoeder weer geheel aan de zorgen van Bozi overgelaten. Wat mist de kleine jongen de bijbellessen, de vriendschap en de gesprekken met zijn onderwijzeres? De eerste dagen is Henry heel verdrietig, zelfs Bozi kan hem niet troosten. Het enige verschil tussen Henry's eerste jaren in de villa en deze nieuwe tijd na het vertrek van juffrouw Helen is dat hij nu Gods woord kan lezen, terwijl hij vroeger Gods heilige naam nooit had horen noemen. Op een dag krijgt Bozi een boodschap van de dame uit de villa dat Henry heel mooi aangekleed moet worden en in de deftige eetkamer bij zijn mama moet komen voor de middaglunch. Ze zal enkele dames op bezoek krijgen en nu wil ze met Henry gaan pronken en laten zien dat hij goed Engels spreekt en zelfs al kan lezen. Henry vindt het helemaal niet fijn om tussen die chique dames aan tafel te moeten zitten. Hij vindt het vreemd dat ze niet bidden en zomaar gaan eten. Wat schuw kijkt hij naar de druk pratende en lachende vrouwen. Zijn mama gaat een hoka Oosterse waterpijp roken. En de meeste dames volgen haar voorbeeld. Voor Henry is dit een eerste, een dwaze vertoning. En verdrietig denkt hij aan juffrouw Helen, die zo geheel anders was. Soms is het even wat stiller in de eetkamer. Als de dames hun pijp neergelegd hebben, dan is er alleen het getik van vorken en messen op de porseleinen borden. Henry zou uit die akelige kamer willen wegvluchten. Zijn keel lijkt wel dichtgeknepen en hij kan zijn eten haast niet doorslikken. Traag koudt hij de rijstkoek, terwijl hij verlegen naar zijn bord blijft staren. De visite van zijn pleegmoeder kijkt wat meewaardig naar de kleine Henry en schertsend zegt een van de dames dat de jonge heer in de komende jaren nog heel wat moet veranderen als hij later door jonge vrouwen vereerd en bemind wil worden. Een vrolijk gelach klinkt op en de andere dames maken nieuwe grappen over Henry. Henry begrijpt niet goed wat ze bedoelen, maar hij voelt wel dat ze hem uitlachen. Hij wordt steeds verdrietiger en verlangt naar de veranda om op Bozi's knie te zitten en hem uit de Bijbel voor te lezen, zoals juffrouw Helen hem opgedragen heeft. Zijn mama voelt zich wat beledigd door de schets van haar gasten en zegt verontschuldigend dat de christenonderwijzeres uit Engeland, die hem een jaar lang les gegeven heeft eigenlijk een verkeerde invloed op hem gehad heeft. Ze had de jongen bij de lessen steeds uit de Bijbel verteld en daardoor was hij zo saai geworden. Ook ergert ze zich dat Henry zo vriendelijk tegen de Indiase bedienden geworden is, alsof het zijn vrienden zijn. Hoe kan hij later ooit een voorname en deftige meester worden, als hij de bedienden niet bestraft en hen niet laat voelen dat ze de mindere zijn die slechts bestaan om hen te dienen? Na een paar minuten stilte, waarin de dames de fijne gerechten van de lunch met smaak eten, ziet Henry's mama ineens iets op de tafel, wat niet naar haar zin is. Opgewonden neemt zij de tafelbel, klingelt er driftig mee, zodat korte, harde klanken door de eetkamer en over de veranda galmen. Verschrikt komen een paar bediendes aansnellen, maken een onderdanige buiging voor de meesteres en wachten op haar bevelen. Onbeheerst geeft zij hen een strenge berisping. Haar felle beledigende woorden striemen de bedienden. Ze staan daar schijnbaar onderworpen en luisteren met gebogen hoofd. Geschrokken gaat kleine Henry staan. "Nee," roept hij, "nee mama, dat moet u niet zeggen. Ze zijn mijn vrienden." Vertoornd zag de pleegmoeder: "Zwijg, Henry, deze mensen zijn..." En de felle woorden roept zij een stroom van scheldwoorden tegen de bedienden. "Nee," roept de kleine jongen ontsteld. Met oosterste onbewogenheid staan de mannen daar. Ze luisteren naar de onredelijke verwijten van hun meesteres en ze zien de tere bewogenheid van de kleine Henry, die hen zijn vrienden noemt. Ja, ze weten wel waarom de kleine Henry zo anders is. Die vriendelijke jonge dame uit Engeland had een boek van haar God. Daaruit heeft zij Henry onderwezen en daarom is Henry anders geworden. Bosie heeft het hen immers verteld dat kleine Henry een ander hart gekregen heeft. Een hart met liefde. Er komt een gespannen sfeer in de eetkamer. De dames aan de tafel krijgen een kleur van ergernis en verbazing. Wat? Durft die kleine jongen de inlangse bedienden te verdedigen? En dat in het bijzijn van gasten. Een kamerdienaar stapt onhoorbaar naar voren en beweegt een grote waaier boven de verhitte gezichten van de dames. Het ritselend geluid van de perkamenten waaier knerpt door de stille kamer. Er worden schaaltjes, frisse fruit en salade binnengedragen. En dit geeft gelukkig wat afleiding. Er komen nieuwe gesprekken. Een van de dames vertelt opgetogen over haar bezoek aan de stad Calcutta. Wat had ze daar genoten, tussen al die keurig geklede Europese dames en heren, die ze daar in het hotel en toneelzalen had ontmoet. En ze had zoveel nieuwe voorwerpen uit Engeland in de winkels gezien en zoveel vroegere kennissen ontmoet. Het was een heerlijke tijd geweest. De dame uit de villa luistert met stijgende belangstelling. Ze vindt dat het al lang geleden is dat ze zelf in Calcutta was. Eigenlijk zou ze wel weer er naartoe willen gaan. Als de lunch eindelijk voorbij is en de dames op de veranda hun waterpijp gaan roken, probeert Henry zo stil mogelijk weg te komen. Eenmaal buiten rent hij door de tuin naar Bosie, die op de veranda van de kinderkamer op hem wacht. Hij vliegt boos in Bosie's armen, klemt zich aan hem vast en zegt dat hij nooit weer in de villa bij de dames wil eten. Hij wil bij Bosie blijven. "Bosie," zegt hij, "ik ga mijn Bijbel halen en dan gaan wij samen lezen." Dat worden mooie uren voor de zwarte Bosie en de kleine, blonde Henry. De jongen gaat naast Boosie op de grond zitten en rust met zijn armen op Boosie's arm. Zijn Bijbel legt hij op Boosie's knieën en zo leest hij zijn Indiase drager uit Gods woord voor. Uit de geschiedenis van het Nieuwe Testament, over het leven van de Heer Jezus, Gods Zoon, hoe hij op deze aarde was om zieken te genezen, wonderen te doen en te sterven voor zondaren. In kinderlijke eenvoud probeert hij Boosie te overtuigen dat God van de Bijbel de enige ware God is, die in zijn woord heeft laten schrijven hoe wij hem moeten dienen. Boosie luistert beleefd naar zijn kleine vriend, maar Henry merkt wel dat Boosie's hart gesloten blijft. Boosie heeft nog geen echte liefde en belangstelling voor Gods woord, zoals dat in Henry's hart wel gekomen is. Hij merkt dat Boosie nog steeds de dwaze gewoonte heeft, elke dag heel plechtig voor zijn houten en stenen afgoden te knielen en hen om bescherming te vragen. Boosie luistert wel als Henry voor hem uit de Bijbel leest, maar hij vertrouwt toch volkomen op zijn eigen hindoegoden. Als Henry tegen Boosie zegt dat hij niet meer aan die goden moet bidden, antwoordt Boosie dat hij niet ongehoorzaam durft te zijn aan zijn hindoe-onderwijzer, die erop let of hij de hindoe-goden wel voldoende eer brengt. Kleine Henry beseft heel goed dat hij Boosie's hart niet veranderen kan. Zo'n verandering kan alleen door God gewerkt worden, en hij denkt aan de tekst die juffrouw Helen hem geleerd heeft, waar de Heer Jezus sprak: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Johannes 6, vers 44. Toch moet hij ook vaak denken aan de woorden die juffrouw Helen bij haar afscheid op het schip tegen hem zei: mijn kind, je moet met Gods genade proberen van Boosie een christen te maken, zodat hij niet meer bij de heidenen behoort, maar hij bij Gods volk geteld mag worden. Juffrouw Helm had hem ook verteld door welke middelen wij moeten proberen onze medemensen tot de Here te brengen. En we moeten in geloof en nederigheid bidden om Gods zegen over deze pogingen. Het eerste wat Henry nu voor Boosie gaat doen, is voor hem bidden of God hem wil bekeren. Hij maakt zelf een eenvoudig gebedje, dat hij elke dag herhaalt, ongeveer met deze woorden: o Heere God, wilt u alstublieft luisteren naar het nederige gebed van een eenzaam kind? Geef mij toch de kracht, o mijn God, om het hart van mijn arme drager Boosie van zijn houten afgoden los te maken en hem te leiden tot het kruis van de Heer Jezus. Dit smeek ik u, om Jezus wil. Amen. Dit kinderlijk gebed spreekt hij elke avond voor hij gaat slapen. Hij verzuimt dat nooit, en ook op de dag, als hij op de veranda dicht tegen Boosie aanleunt, neemt hij vaak de donkere handen van zijn drager in zijn kleine bleke handjes en bidt deze woorden hardop: nooit is Boosie onwillig om te luisteren. Met de liefde als van een eigen vader verzorgt hij de kleine jongen en luistert geduldig naar hem. Boosie ziet met zorg de gezondheid van zijn kleine sahib achteruit gaan. Wat wordt Henry zwak? Steeds vlugger moet Boosie hem optillen en op zijn rug of schouders dragen, omdat Henry bijna geen kracht meer heeft om zelf te lopen. En de dame uit de villa, zijn pleegmoeder, die hij mama moet noemen, ziet hij niet dat Henry wegkwijnt? Nee, ze ziet het niet. Ze denkt alleen aan haar eigen plezier en feesten met haar wereldse vrienden. Op een middag, als ze samen op de veranda in de schaduw zitten en Henry weer met inspanning voor Boosie uit de Bijbel gelezen heeft, antwoordt de Indiase drager: "Mijn kleine sahib, wat je mij vertelt is goed. We moeten de beste weg naar de hemel uitkiezen. Maar er zijn veel wegen die op dezelfde plaats gaan. Kijk maar naar de vele waterstroompjes en de rivieren. Het vele water loopt door verschillende wegen. Maar op het laatst komt al dat water in diezelfde zee. Zo is het ook met de godsdienst. Er zijn veel wegen waarlangs wij kunnen gaan. De weg naar de hindoe-godsdienst, de weg van de moslim-godsdienst en ook de weg van de christenen. De ene weg is even zo goed als de andere. Ze leiden allen naar de hemel." "O nee, Boosie," roept het kind geschrokken. "Er is maar één weg naar de hemel, Boosie. Luister toch wat in Gods boek staat. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Smekend kijkt de kleine jongen hem aan. Als hij nadrukkelijk zegt: "Boosie, alleen de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus kan onze zonden vergeven." Hoewel de ernstig smekende ogen van Henry wel indruk in Boosie's ziel achterlaten, antwoordt hij toch: "O, als ik iets verkeerds doe of verkeerde woorden zeg die zonden zijn, en ik ga onmiddellijk in de rivier de Ganges wassen, dan zijn mijn zonden op hetzelfde moment afgewassen door het heilige water en ik ben rein. Maar jij en andere christenen moeten naar Jezus gaan. Ik was mijn zonden af in de rivier." Verslagen kijkt Henry hem aan. Wat moet hij nu nog zeggen om Boosie te overtuigen? Een tijd lang zit hij zwijgend naast hem, met zijn hoofd tegen Boosie's schouder geleund. Henry's ademhaling is kort en hijgend. Hij is zo vermoeid. "Boosie," fluistert hij. "Boosie, het water uit de rivier is niet heilig. Alleen de Heer Jezus kan onze zonden wegnemen. Hij alleen." Dan blijven ze zo zwijgend zitten. Boosie's ogen zijn gesloten in diep gepeins. En Henry bidt opnieuw hardop zijn kinderlijk gebed: "O mijn God, geef mij toch de kracht om het hart van mijn arme drager Boosie van zijn afgoden los te maken en hem te leiden tot het kruis van de Heer Jezus." Terwijl kleine Henry elke dag probeert zijn Indiase drager Boosie uit de Bijbel over de Heer Jezus te vertellen, blijft Boosie's belangstelling gering. Hij luistert wel gewillig naar Henry's voorlezen en vertellen, om zijn kleine vriend geen verdriet te geven, maar in zijn hart is hij nog volledig hindoe. Als de andere Indiase bedienden Boosie met de kleine Henry op de veranda zien zitten en Boosie zo stil zit te luisteren wanneer Henry hem uit de Bijbel voorleest, beginnen ze hem uit te lachen. Soms kijken ze met minachting naar Boosie en spuwen op de grond als ze dichtbij hem komen. "Hij is ontrouw aan onze hindoe-godsdienst," zeggen ze tegen elkaar. "Die kleine sahib wil een christen van hem maken. Bah, we haten hem als hij een christen wordt." De arme Boosie hoort die spottende opmerkingen wel. Wat moet hij nu doen? Wil hij de gunst van zijn eigen hindoevolk behouden? Dan moet hij voortaan niet meer naar Henry luisteren, niet meer bijbelteksten nazeggen en leren, die de kleine blonde jongen hem met zoveel liefde voorleest. Er komt een strijd in Bosis hart. Hij zou de villa kunnen verlaten en ergens anders werk zoeken. Dan zullen zijn stamleden hem weer uitlachen. Maar dan moet hij kleine Henry verlaten. Wie zal dan voor het kind zorgen? Wie zal hem dan dragen als hij zo vermoeid is en zijn ademhaling kort en hijgend gaat? Wie zal hem wassen, naar bed brengen, 's morgens aankleden en zijn eten klaarzetten? Met hem langs de rivier wandelen om wat koele wind van de Ganges over zijn gloeiende gezichtje te laten waaien? En hij, Bosie, heeft eens de woorden van Henry's eigen moeder gehoord, toen hij met het jongetje in zijn armen bij haar sterfbed geknield lag. De moeder had hem aangekeken en daarna haar blik naar boven gericht, naar de hemel. Toen had de stervende moeder haar laatste woorden gesproken. O Heere God, ik geef mijn vaderloos kind aan u over, pleitend op uw belofte, in alle nederigheid, maar in vol vertrouwen, dat mijn kind nooit verstoten of totaal verlaten zal worden. Want bij u zal de wees barmhartigheid vinden. Deze woorden waren ingegrift in Bosie's ziel, en ze komen nu duidelijk in zijn herinnering naar boven, alsof hij ze opnieuw hoort. Bosie beseft heel goed dat hij kleine Henry nooit mag verlaten of verstoten. Hij moet dus de verachting van de andere bedienden uit de villa verdragen, om voor de kleine weesjongen te blijven zorgen. Dank u wel voor uw aandacht.